Hi, dit is weer een podcast met een interview dat ik in de jaren 80 heb gemaakt voor een gesproken tijdschrift van de Nederlandse Blindenbibliotheek. In die tijd was ik daar in vaste dienst als voorlezer en redacteur. Mijn naam is Bob van der Hauven. Op 19 augustus 1986, dat was 2 maanden voordat ik zelf mijn radioloopbaan zou starten bij de KRO, ontmoette ik voor het eerst de legendarische hoorspelacteur, omroeper, presentator, zanger, cabaretier en nieuwslezer Donald de Marcas. Later, toen hij na jaren freelancen in vaste dienst ging werken als nieuwslezer bij het ANP, zouden we elkaar nog vele malen tegenkomen. Donald de Marcas is al sinds de jaren 50 een van de meest gevraagde en veelzijdigste stemmen van de Nederlandse omroep. En ook is hij een van de aardigste collega's die ik ooit heb gehad. Tot de dag van vandaag hebben we nog af en toe contact met elkaar en dat is altijd heel leuk. Maar terug nu naar 1986, toen ik deze Nestor van de omroep voor de eerste keer ontmoette en nog keurig u tegen hem zei.
Radio Nieuwsdienst verzorgd door Donald de Marcas. Het gesproken tijdschrift Dynamics mag zich verheugen in een steeds grotere belangstelling. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Blindenbibliotheek wordt dit maandblad vooral gewaardeerd vanwege live interviews en de ondersteunende muziekfragmenten. Helaas blijken er maandelijks ook abonnees op te zeggen, omdat ze zich te veel ergeren aan de artikelen van de redacteur Adrie Parlevliet. Dan nog verkeersinformatie. Er staat een file aspirant-abonnees van 200 meter bij de ingang van de Nederlandse Blindenbibliotheek in Den Haag. Dit was het nieuws.
Bedankt meneer de Marcas voor deze nieuwsuitzending. Op bezoek in Laren bij Donald de Marcas. Ik denk dat uw stem bij de mensen die al wat langer de radio aan hebben, en daarmee bedoel ik in de tijd terug, zeer bekend zal zijn. Want behalve dat u zeer regelmatig te horen bent als nieuwslezer bij het ANP, hebt u ook uw sporen verdiend op hoorspelgebied. En ik denk dat ik het daar graag even met u over wil hebben, omdat het woord hoorspel bij heel wat luisteraars het hart sneller zal laten kloppen, vermoed ik. Hoe staat het op dit moment ervoor met het hoorspel? Weet u daar iets van?
Ja, want ik volg het uiteraard wel. Het is nog steeds een heel groot deel van mijn leven. Het belangrijkste onderdeel geweest van mijn werkzaamheden. Ik heb 7 jaren vast in de hoorspelkern gezeten en daarna heb ik in mijn freelance tijd ook heel erg veel aan hoorspelen meegewerkt nog. Ja, het hoorspel loopt niet terug, zoals men dat pleegt te noemen. Er worden nog steeds veel hoorspelen gemaakt, bij bijna alle zendgemachtigden toch wel. Alleen de hoorspelkern is of nu net opgeheven of staat op het punt van opgeheven worden. Dat weet ik niet precies meer. Ik geloof op 1 oktober van dit jaar dat het echt helemaal het einde is van alles. 4 mensen die er nog in vaste dienst waren als hoorspelacteur, actrice, worden ontslagen, weliswaar met behoud van een aantal jaren salaris. En dat is dan het einde van de hoorspelkern. Wat niet wil zeggen dat het het einde is van hoorspelen, want ze blijven nog steeds gemaakt worden, om deze zinsconstructie te gebruiken. Alleen wordt er steeds meer gebruik gemaakt van freelance acteurs en actrices, mensen van het toneel. Mensen die dus niet meer in de hoorspelkern zitten. Maar iedere regisseur, waarvan er ook steeds meer freelancende regisseurs worden aangetrokken door de hoorspelen, door de zendgemachtigden, die maken gebruik van even zoveel freelancende acteurs en actrices. Zo is dat nu op het ogenblik.
Die acteurs en actrices van de hoorspelkern, die waren dus eigenlijk in vaste dienst bij de NOS? Of waar?
Ja, vroeger bij de NRU, de Nederlandse Radio-Unie. En nu bij de NOS, de Nederlandse Omroepstichting. En die hoorspelkern die is opgericht vlak na de oorlog. En voor de oorlog had je zelfs het, hoe heette dat? Ik geloof het radiotoneel. Maar na de oorlog, ik geloof in 1947, is de hoorspelkern opgericht van de toenmalige NRU. En daar ben ik in 1957 bijgekomen. Dat was het begin van iets unieks, ik geloof zelfs in de wereld. Er werd een hoorspelcursus gestart. Dat wil dus zeggen een cursus ter opleiding van jonge hoorspelacteurs en actrices. Want ze hadden jong bloed nodig. Er waren nog maar heel weinig echt jonge acteurs en actrices in de hoorspelkern, die toen een stuk of 40, 45 mensen omvatten. En ze wilden wat jongeren en toen hebben ze een advertentie in de krant gezet. In de tweede helft van 1956, even nadenken, ja. En daar hebben heel veel mensen op gereageerd. Er waren zoiets van 2.500 brieven. Want het hoorspel was toen natuurlijk nog veel populairder dan nu het geval is. De televisie was er nog niet. En ik heb daar ook op gereageerd, want ik wist al wat van radio af. Ik zat in Mignon. Ik behoor tussen haakjes tot een van die... Nou, ik ben een van de 125, 150 oud-Mignonners, ex-Mignonners die bij de omroep en aanverwante plekken terecht is gekomen.
En welke leeftijd moest je daar toen voor hebben om daarbij te kunnen?
Mignon of de hoorspelkern?
Mignon.
Dat deed er niet toe.
Want je moest toch per se jong zijn. Het is laatst weer opnieuw gestart, hè? 2 jaar geleden of zo. En ik meende dat de leeftijd moest liggen tussen de 15 en 25 jaar.
Ik kan me niet meer herinneren hoe dat toen was. Je was per definitie wel jong om daaraan mee te doen. Het heette Miniatuur Jeugd Omroep Nederland, Mignon, dat is de afkorting daarvan. En je was jong als je daarbij wilde. En ouderen die hadden daar niet eens zin in, die taalden daar niet naar. Nee.
En binnen dat Mignon kreeg je dus kansen om je verder te ontplooien in het omroepvak?
Spelenderwijs hoor. Het was zeker geen snelkookpan waarin je werd opgeleid in het vak van wat dan ook iets bij de omroep. Nee. Want er zijn iets van een paar duizend verschillende banen bij de omroep. Ik heb dat boek wel eens in handen gehad. Je houdt niet voor mogelijk hoeveel verschillende banen er bij de omroep te vervullen zijn. Nee hoor, dat was de opzet zeker niet. Mignon was, om dus even af te dwalen van het hoorspel, Mignon, dat was een opzet van de AVRO. Opzet uitgedacht door Herman Broekhuizen, Kees de Wolf en niet te vergeten Gerrit en Braber. Dat was het trio. En die hebben gezamenlijk Mignon uitgedacht, in het leven geroepen. In 1953 geloof ik. En daar zijn toen een heleboel mensen lid van geworden. En spelenderwijs leerde je wel wat natuurlijk, maar het was niet de opzet om jonge krachten te kweken of uit te schiften die later bij de omroep terecht zouden komen. Dat is wel zo gegaan, maar het was niet in eerste instantie de opzet. Ik geloof eerder dat het nu wel de opzet is van Mignon. Mignon is weer heel kort geleden opnieuw begonnen. Ik geloof dat dat nu meer op de achtergrond is. Maar dat was toen niet.
Maar nu weer naar 1957. 2.500 reacties kwamen erop. Want iedereen wilde dat wel, hè, zoiets.
Ja, wellicht. Je had iets van... mijn ouders en andere mensen hebben er ook voor gewaarschuwd van... wil je dat nou wel? Want ieder kind wil ook filmster worden. Hè? Ja. En dit was iets in die richting. Ja. Ik studeerde Nederlands. En ik was daarbij tegelijkertijd werkstudent in Rotterdam. Ik studeerde Nederlands in Leiden en Den Haag. En ik was werkstudent in Rotterdam bij de Nieuwe Rotterdamse Courant. En het Algemeen Dagblad werd er uitgegeven. En de Tijd en de Maasbode en de Reine Gouwen. Ik was daar corrector. En het was een prima baan om er wat bij te verdienen als student Nederlands natuurlijk. Het lag zo'n beetje in hetzelfde vlak. En ik heb toen gesolliciteerd. De eerste schifting betrof 500 mensen die een stemtest moesten doen. Ik had natuurlijk al een voorsprongetje omdat ik al een jaar of 4, 5 in Mignon zat. Ik wist dus al van studio's en van een beetje techniek en van wat je er allemaal kan doen. Ik kende dus de sfeer en een beetje de taal van het huis, zeg maar. En uit die 500 zijn er 50 gehaald om een zeer uitgebreide test te doen. Na die 50 zijn er 25 uitgekozen om 3 dagen lang door de mangel gehaald te worden. En toen zijn er tenslotte 11 uitgekomen om de cursus te starten. En van die 11 zijn er 9 tenslotte in de hoorspelkern terechtgekomen. En wij waren het eerste jonge bloed. De cursus begon op 1 januari 1957. En Els Buitendijk en ik waren de eersten die in september 1957 de kans kregen om echt in een grote rol al wat te gaan doen onder de goede leiding en hoede van Jan C. Hubert, ook alweer een paar jaar geleden overleden, Jan C. Hubert van de VARA, in een kinderserie die op dezelfde tijd werd uitgezonden als Ome Keesje ooit, namelijk zondagavond, zondagnamiddag. En dat was de serie Opa Dribbel, Opa Dribbel en de Goudkoorts en Opa Dribbel en hoe heet die andere serie ook weer. En Els en ik waren de kleinkinderen van Opa Dribbel, Fietje en Jaap. En Opa Dribbel zelf werd gespeeld eerst door Han Keunig en toen die overleden was, toen al, toen heeft Dries Krijn de rol van Han Keunig overgenomen. En dat was voor ons iets geweldigs, dat was een hele grote rol. Want er waren drie hoofdrollen in Opa Dribbel en de twee kleinkinderen en verder waren het allemaal wat kleinere bijrollen. En het was voor ons iets geweldigs om zomaar ineens midden in het hoorspelleven te komen.
Ja, en u hebt natuurlijk ontelbaar veel producties meegemaakt. Hè? Te veel om op te noemen, denk ik.
Zoveel dat ik de meeste eigenlijk vergeten ben. Dit klinkt erg blasé, maar de productie per jaar, per maand, per week was zo hoog. Ik heb werkelijk in de loop van de jaren duizenden en duizenden hoorspelen, schoolradio's gedaan. Want tenslotte schoolradio's waren ook heel vaak kleine hoorspelletjes, uiteraard. Niet uiteraard, maar die vorm had het vaak. Mm-hmm. En ik heb hoorspelen gedaan niet alleen in de tijd dat ik een vast engagement had in de hoorspelkern, maar ook toen ik ging freelancen. Toen ging eigenlijk mijn hoorspelwerk op dezelfde basis voort. Alleen werd ik toen op een andere manier betaald en was ik kleine zelfstandige, zoals dat voor de belasting heet. Dus er ging veel meer van af. Ik verdiende wel meer, maar er ging ook wel meer van af weer. Mm-hmm. En daarnaast had ik veel meer mogelijkheden om andere werkzaamheden te verrichten. Wat in de tijd niet mocht, in die tijd mocht dat helemaal niet. Toen ik in vaste dienst van de hoorspelkern was, mocht je niet meer dan 8 schnabbels in de maand hebben. En daar werd strikt op toegezien. Het was een vreemd soort kleuterschoolmentaliteit, maar...
En tegenwoordig mag je alles of...
Het wordt op een andere manier aan banden gelegd, maar zeker niet meer zo strikt. Nee, dat ligt ook weer heel anders. Dat ligt ook heel, heel anders. Dat kan ook niet meer helemaal tegengehouden worden. De tijd is veranderd.
En wat voor soort snabbels had u zo al dan?
In de tijd dat ik in de hoorspelkern zat, toen begonnen de commerciële snabbels al.
Dus radiospots en dergelijke?
Nee, dat heb ik in die tijd nooit gedaan. Ik heb dat zoveel mogelijk vermeden. Ik heb wel ontzettend veel spots voor de ster in de begintijd van de televisiester gedaan. Ik heb heel verschrikkelijk veel televisiespots gedaan. Buiten beeld hoor, dus alleen als inspreker, tekstspreker, stem. En daarnaast moesten er dia-series worden ingesproken of films worden ingesproken. Al dan niet voor televisie, maar dan ook dingen die in het land getoond werden op commerciële basis, bedrijfsfilms. Vroeger zeiden we dia-shows. Ja, daarvoor heette het lantaarnplaatjes. Maar, en tegenwoordig heet het weer anders. Tegenwoordig heet het AV, een audiovisual. Ja. En in feite komt het op hetzelfde neer. Alleen is het alleen technisch perfect geworden. Ja. Met zoveel visuele mogelijkheden, auditieve ook, maar vooral zoveel visuele mogelijkheden, dat je daar, nou ja, je valt er van achterover hoe knap dat allemaal in elkaar zit. Mm-hmm. Dat is werk dat ik toen zo langzamerhand begon te doen. En dat doe ik nog steeds. Mm. En dat was ook een van de aanleidingen om uit de hoorspelkern te stappen. Omdat ik ineens veel meer schnabbels kreeg dan mij werd toegestaan. En om met een hoorspel van toen te spreken, jeugd vliegt uit. Nou, ik vloog graag uit hoor. Ja. Dus ik kon toen ineens een heleboel dingen tegelijk gaan doen.
En wanneer stapte u eruit? Want u hebt er ook wel erg lang in gezeten, hè, die hoorspelkern, dacht ik.
Ik ben in 57 begonnen. Ik ben in 65 of 66, dat weet ik niet precies meer. Ik geloof in 1965 eruit gestapt. En toen is het leven als zelfstandig werkend man begonnen. En nou, zoals ik al zei, in die tijd heb ik dus ook gewoon mijn hoorspelen doorgedaan. Weliswaar op een andere financiële basis. En daarnaast hoefde ik dus nooit meer te vragen, mag ik dit of mag ik dat doen? Al het werk dat op mij afkwam buiten het hoorspelwerk om, kon ik gewoon weg aannemen. En dat werd steeds meer en steeds meer en steeds meer. Niet alleen in de commerciële sector, maar ik kwam toen Marijke Ferguson tegen die mij vroeg om mee te werken aan Studio Laren. Studio Laren is een groep die zich bezighoudt, nog steeds, het bestaat nog steeds, met tekst en vooral muziek uit middeleeuwen en renaissance. En daar kon ik twee dingen combineren die ik heel hoog in mijn vaandel draag. Ik heb tenslotte niet voor niks Nederlands gestudeerd. Ik ben stapelgek op het Middel-Nederlands. Dat is een hele grote hobby van me, een liefde van me. Het is niet eens een hobby, het is een liefde, pure liefde. En ik kon daar ook weer in gaan zingen, ik kon daar mijn muzikaliteit weer gaan gebruiken. Dus ik kwam op de planken, iets wat ik eigenlijk nooit geambieerd had om op de planken te staan. Een heleboel hoorspelacteurs die wilden dat wel, of die kwamen van de planken in de kern, of die kwamen van de kern op de planken, of ze deden het samen. En ik heb nooit de behoefte gehad om op het toneel te staan. Maar door Studio Laren kon dat ineens wel. En dat was, want ik heb het een paar jaar geleden afgesloten, voor mij een heel, heel groot feest, waar ik onvoorstelbaar veel energie en tijd heb ingestopt. Zo verschrikkelijk veel dat het een zoveelste leven erbij was. En dat was voor mij wel heerlijk. Het kostte ontzettend veel energie, maar het was voor mijn vrouw iets minder prettig. En dit is een eufemisme.
En uw vrouw heeft u toen waarschijnlijk gevraagd om het nou toch eens wat rustiger aan te gaan doen onderhand.
Het is natuurlijk moeilijk om iemand dat te vragen, waarvan je ziet, van wie je ziet, dat het een deel van zijn leven uitmaakt. Want het was werkelijk een groot geluk, een stukje levensvervulling voor mij om dit te doen. Ik kon er zoveel in kwijt. Ik kon, zoals ik dat ooit gezegd heb, en dit is toen, God Peter had nog eens een keer als kop in de krant boven een interview omkomen, ik kon er mijn artistieke ei in kwijt. Ik zei toen naderhand, ik kan bij de Radio Nieuwsdienst mijn artistieke ei niet meer kwijt, maar dat ene stukje hebben ze toen als kop in de krant genomen. Donald Marcas kan zijn artistieke ei niet meer kwijt bij de Radio Nieuwsdienst. Nou, daar zit je dan, want het is heel vervelend, dan wordt het uit zijn verband getrokken. Maar in Studio Laren kon ik wel degelijk mijn artistieke ei kwijt en dat heb ik heerlijk gevonden. We hebben heel veel opgetreden in het binnenland, maar ook in het buitenland. We hebben veel tournees gemaakt. En nu denk ik niet eens aan België, want dat is gewoon Nederland eigenlijk voor mijn gevoel. Maar we zijn naar Italië geweest, naar Israël, naar Singapore, naar Indonesië. We hebben op vrij veel festivals gespeeld. Veel radio en ook televisieopname gehad. We hebben platen gemaakt. We hebben heel veel gedaan. En ik stond dus op de planken, zingend en sprekend. Ik was dus hoe dan ook altijd de aangewezen man voor de teksten. En daarnaast heb ik heel veel gezongen. En dat vond ik heerlijk, heerlijk.
Het was dus in ieder geval een tijds- en een moeite-investering die alleszins de moeite waard geweest is.
Ja, wel degelijk, wel degelijk. En dat was allemaal ook naast dat andere werk wat ik al noemde. En dat ging maar door. En als die telefoon ging, ja, dan was er maar één criterium. Is die plek nog vrij op mijn agenda? En naar iets anders keek ik niet, maar ik heb makkelijk praten. Dat besefte ik me toen ook wel, maar nu nog meer, nu ik erop terugkijk. Ik ben zo verschrikkelijk goed afgeleverd door mijn ouders, dus daarom zeg ik, ik heb makkelijk praten. Ik kon mij fysiek dingen permitteren waar anderen, die zelfs de helft jonger waren dan ik, niet aan moesten denken. Ik kon mij dingen permitteren die voor een ander, misschien niet dodelijk, maar toch wel fnuikend geweest zou zijn. En dat heb ik allemaal kunnen volhouden. Ik begrijp het nog steeds niet hoor. Als ik nu mijn agenda's doorkijk uit die tijd, dan krijg ik een naschrik. Dan krijg ik een schrik achteraf. Dan denk ik, hoe is het godster wereld mogelijk dat ik dit heb kunnen doen? Dat ik dit allemaal heb aangekund? Ik heb rustig werkend, keihard doorwerkend, heb ik 40, 50, 60 uur achter elkaar gewerkt, zonder dat ik werkelijk rustte. Ja, misschien eventjes een uurtje mijn ogen dicht. En dat kon dan ook midden op de dag geweest zijn. Of in het gekke Suzuki-busje wat ik had, toen ook al. Of ergens slapend op een kamertje bij de Wereldomroep of bij de Nieuwsdienst. Of in een luie stoel ergens op een kantoor die dan wel verlaten was, omdat het al na kantoortijd was. En dan maar weer verder, want ik had een wekkertje bij me. En dat ik dat heb kunnen volhouden, nou ja, ik begrijp er werkelijk niets van. Ik zeg nog steeds, dankzij mijn ouders die zelf waanzinnig oud geworden zijn en die mij dus goed hebben afgeleverd, heb ik dit kunnen doen. Ja.
En misschien ook dankzij toch een stevige thuishaven. En altijd weer terug kunnen komen op een plek waar je je prettig voelt.
In feite was die thuishaven er wel. Maar ik kwam zo weinig thuis. Ik kwam zo weinig thuis. Ik moet die klemtoon anders leggen, want
je was altijd op zee.
Ik was meer weg dan thuis. En als ik even laag over kwam vliegen, zoals Sonja dat dan zou zeggen, mijn vrouw, dan was dat dan dat ik 3 uur overdag vrij had en dan wipte ik mijn bed in om even te rusten. Nogmaals, ik was niet leuk voor haar. Nee. Voor mij des te meer, maar eigenlijk niet aardig tegenover haar, dat beken ik. Ik heb een heerlijke tijd gehad, ik zou het voor geen goud hebben willen missen. Ik vind het ook heerlijk om erover te praten en om te vertellen wat ik allemaal gedaan heb, want ik had soms 3, 4 verschillende bazen op 1 dag, soms 4, 5 per etmaal. Ik deed de gekste dingen achter elkaar, want ik vergeet er dan nog bij te vertellen dat ik ook vrij veel voor verschillende omroepen werkte. Ik was omroeper en ik was presentator en dat heb ik dwars door elkaar gedaan, eerst jarenlang voor de KRO. Dat was mijn eerste hele grote werkgever in mijn freelance tijd. Ik heb daar dag en nacht gewerkt voor de KRO als omroeper. Als presentator van het eerste blokprogramma dat de radio gekend heeft, namelijk Gin heette dat programma, op zaterdagmorgen. Van 8:10 tot 1:05. Nou, daar heb ik veel geleerd hoor. Daar was ik de centrale presentator in. En Jaap van Kollenburg deed de interviews. En later ook Jaap van Meekeren. Niemand weet meer dat Jaap van Meekeren eigenlijk begonnen is. Nee, dat mag ik niet zeggen. Hij is begonnen in Indië als omroeper bij de strijdkrachten. Maar later is hij radioomroeper geworden bij de KRO. Daar is hij in het binnenland bekend door geworden. Hij was radioomroeper bij de KRO en deed de eerste hele grote, een uur durende interviews bij de KRO.
U hebt zelf nooit interviews gemaakt?
Ik heb wel wat geïnterviewd, maar niet zoveel. Ik heb voornamelijk omroepdiensten gedaan, presentatiewerkzaamheden, heel veel presentatiewerkzaamheden, dus programma's aan elkaar gepraat. Mm-hmm. Niet alleen blokprogramma's waar we het over hadden, maar ook concerten gepresenteerd. Ik heb eindeloze serie concerten gepresenteerd en daar was ik graag voor te porren, omdat ik nou eenmaal een Hilversum vierman ben. Radio vierman moet ik nu zeggen. Ja. Ben. Ik hou erg van klassieke muziek. Ja. En ik vond het heerlijk om die programma's te presenteren en ook live concerten te presenteren. Dat heb ik heel veel gedaan. Heel veel. Niet alleen vanuit de studio, maar ook vanuit het concertgebouw. En heerlijk werk, daar kan ik zonder droge ogen niet over praten. Ik vond het heerlijk, net zoals studiolaar. Dat waren dingen die ik nu eigenlijk nog wel een beetje mis. Bij de KRO heb ik dus heel erg lang als freelancer gewerkt. Mm-hmm. En toen moest dat een keer ophouden, om organisatorische redenen, van de KRO bedoel ik, niet, zeker niet van mij. En toen ben ik later door Koen Serré gevraagd om bij de VARA te gaan omroepen. Ondertussen was de Wereldomroep erbij gekomen, ondertussen schnabbelde ik. Nee, ik schnabbelde niet, want het woord schnabbelen mag je alleen gebruiken als je ergens een vast dienstverband hebt. En ik was toen helemaal freelancend, ja. Dus ondertussen werkte ik dus ook al inspringenderwijs bij de Radio Nieuwsdienst. Niet wetend dat het mijn latere vaste werkgever zou worden. Ik werkte ook bij de NOS als omroeper, maar ook als presentator bij klassieke programma's, klassieke muziekprogramma's. En verder de commerciële sector die ik al noemde en studiolaren en alles.
Maar u bent dus jarenlang freelancer geweest en met heel veel succes, daar hebt u goed van kunnen bestaan. Waarom dan toch weer later die stap gemaakt naar vastigheid bij het ANP?
Heel simpel. 2 dingen, zou ons aller Joop den Uyl zeggen. 2 zaken, heel duidelijk 2 zaken. Namelijk, ten eerste zag ik gelukkig zeer bijtijds dat er een aantal donkere financiële wolken zich begonnen af te tekenen tegen de hemel. En dat voelde ik aankomen. Ik voelde het aankomen dat het economisch moeilijker zou worden voor iedereen en dus ook voor mij. Daar heeft ieder beroep mee te maken hoor. Je kunt zo gek niet bedenken, ieder beroep heeft daar mee te maken gehad en ook ik. Ik zag het aankomen. En ten tweede, men wordt een dagje een ouder. En mijn vrouw had wel degelijk gelijk met haar steeds groter wordende zorgen. Want het leven dat ik heb proberen te beschrijven kan je niet tot in secula seculorum blijven doorgaan, doorvoeren. Al ben je nog zo sterk. Gelukkig is er nooit iets naars gebeurd. Maar ze had wel degelijk gelijk dat ze zei van ja joh, je moet toch oppassen, want je weet maar nooit waar het op uit kan lopen. Ik kan nog zo prat gaan op mijn goede lichamelijke en misschien ook wel psychische conditie. Maar er is altijd wel eens een keer ergens een eind aan. En dat mag je ook niet zomaar forceren. Nou, met dat in mijn achterhoofd heb ik gedacht, het is goed om weer eens een keer in vaste dienst te komen. Ik wilde na alles wat ik had meegemaakt niet meer bij een zuil, niet meer bij een zendgemachtigde, niet meer bij een omroepvereniging. Ik vond mij steeds prettiger voelen. Ik vond het steeds prettiger werk bij de Radio Nieuwsdienst. Ik dacht, daar wil ik terechtkomen. Nou is dat natuurlijk het stomste wat je kan doen om alles op 1 kaart te zetten. Maar eigenlijk kon ik geen andere kaart meer verzinnen. En ik heb het aan niemand verteld. Ik heb het alleen bij het toenmalige hoofd van de Radio Nieuwsdienst, Dick Malon, gezegd. En uiteraard zijn secretaresse. Daar heb ik heel erg veel mee zitten praten. En die wisten dat ik in de startblokken zat wanneer er een vacature zou komen. Nou, die kwam op een gegeven moment omdat Jos van Ginkel wegging. Jos van Ginkel, een van de beste nieuwslezers die de Radio Nieuwsdienst ooit heeft gehad. Die ging weg, die maakte gebruik van FUT-mogelijkheden, ofschoon dat nog net voor de tijd was dat er van FUT sprake was, maar het kon toen op een of andere manier. Dat is nou niet van belang om dat allemaal uit te leggen. Toen kwam na een half jaar een officiële vacature. Voor mij, heel gelukkig, werd die sollicitatie alleen maar binnenshuis verspreid. Dus het kwam alleen maar in de studio's te hangen, dat papiertje. En het kwam niet in de krant, want dan waren er natuurlijk duizenden mensen geweest die dat geambieerd hadden, omdat het zo makkelijk lijkt. En iedereen denkt, ik praat Nederlands en ik kan een leuk stukje voordragen, dus ik kan dat ook wel even doen. Niets is minder waar, maar dat is een heel ander chapiter, want dan ga je het over het vak hebben. Het heeft dus al in alle studio's gehangen dat er een nieuwslezer werd gevraagd. Nou, er waren 35 sollicitanten en ik dacht, ik zal nooit in aanmerking komen, al was ik al natuurlijk vrij veel daar over de vloer geweest als nieuwslezer. Ik dacht, ik zal nooit in aanmerking komen, dat was mijn grote angst, omdat ik al zo oud was. En men kan je wel goed vinden, of men kan je wel goed vinden passen in een team, maar er komt nog iets anders bij kijken. Behalve die criteria wordt er een ander criterium aangelegd, namelijk er is altijd een boekhouder die aan het rekenen slaat. En die denkt dan, ja, maar van iemand die bijna 50 is, die vinden wij te duur. Dus ik heb dat nooit tegen anderen gezegd, dan behalve tegen mijn vrouw en op haar goede kennis. Ik ben bang dat ik nooit aan de bak zal komen, omdat ik te duur ben, per definitie. Nou, die sollicitatie is geweest. 35 mensen, zoals ik al zei, uit het bedrijf zelf. Dus die wisten stuk voor stuk van wanten. Het is heel officieel gespeeld. Gelukkig, want anders had het op vriendjespolitiek geleken. Ik heb 2 proefuitzendingen moeten doen.
Ja. Dat na al die jaren.
Ja, er is heel erg. Anderen waren er ook heel verbaasd over. Die waren net zo lacherig als jij. En er waren ook zelfs mensen geweest. Er zijn mensen geweest die gezegd hebben, ik vind het gewoon beledigend voor je. Nou, toen heb ik gezegd, nee hoor. Ik ben blij dat het op deze manier gebeurt. Laat het nou maar officieel gaan. Nou, en wat ik je nou ga vertellen, dat zou je misschien gek vinden. Die 2 proefuitzendingen, die heb ik zo slecht gedaan. Het was niet om aan te horen. Het was verschrikkelijk.
Hakkelend en stotterend over de streep.
Nou, fouten gemaakt. Duidelijk horend dat ik in een enorme stress zat. Want ik wist, en dat is natuurlijk, dat is waar. Het was nu of nooit. Ik wist dat als me dit niet zou lukken, deze vaste baan te krijgen bij de Radio Nieuwsdienst, dan was het voor mij bekeken, op, uit, afgelopen. Dan had ik nooit meer een vaste baan gekregen. Ik praat nu over 3,5 jaar geleden. Ja. Nou, toen zaten we dus economisch gezien al heel erg moeilijk.
En u bent 51?
Ik ben nu ruim 53. Ja. Ik ben in december 82 in vaste dienst gekomen bij de Radio Nieuwsdienst. Ja. Ik ben dus eruit gehaald. Ik ben eruit gekomen uit die 35 mensen. En tot mijn stomme verbazing, vlak voor mijn 50ste, ik was 49,5, in juni 83 werd ik 50. Dat was dus wat je noemt met de hakken over de sloot, gezien mijn leeftijd. En ik moet zeggen, daar was ik wel verschrikkelijk blij mee hoor, want ik was vrij somber ten opzichte van de toekomst. En dan kan je wel zeggen, je bent heel bekend en je hebt een grote dosis ervaring. En je hebt een bekende stem en ze kunnen lezen en schrijven met je. Je weet precies wat, men weet wat ze aan me hebben. Ik kan heel veel dingen in omroepverband wat mijn werk betreft. Maar dat zegt niets over de toekomst. Ik heb hele grote namen bij de WW zien staan hoor. Want ook de WW ken ik, daar heb ik ook een paar keer moeten aankloppen. Ondanks het feit dat ik toch een fantastische freelance periode achter de rug heb. Financieel gezien fantastisch, maar ook wat gewoon de blijheid in mijn werk betreft, de mogelijkheden in mijn werk betreft. Ik heb de grootste namen bij de WW zien staan, dat zegt niets. Niets.
Nee. Ja, u bent in vaste dienst van het ANP. U zei al eerder tijdens ons gesprek van, ja, daar kan ik mijn artistieke ei niet kwijt. Vroeger kon u dat wel, door middel van die hoorspelkern en andere zaken. Hebt u nu nog mogelijkheden om creatief te zijn?
Ja, dan ga je natuurlijk kijken, wat is creativiteit? Natuurlijk is het lezen van teksten die anderen geschreven hebben, soms ook ik wel eens een beetje, maar voornamelijk teksten die anderen schrijven, is natuurlijk ook een vorm van creativiteit. Wanneer ik het nu net had over creativiteit, dan denk ik aan het herscheppen van teksten in de vorm van acteursprestatie.
Ja, of uw optredens, hè, met...
Of zingen. Kijk, dat komt bijna niet meer voor. Ik vergeet er nog bij te vertellen bij alles wat ik gedaan heb, dat ik ook heel veel liedjes gezongen heb in het land. Niet in het kader van Studio Lara, maar dan zit ik aan de piano. En dan zing ik cabaretliedjes. En op die manier heb ik een avondvullend programma. Net zoals Sonja, mijn vrouw. Even voor de luisteraars vertellen dat mijn vrouw als artiestennaam heeft Sonja Berndt. En onder niet te verwarren, nee luisteraars, niet te verwarren met Sonja Barend. U hebt het heel goed gehoord, Sonja Berndt. En zij is bij een vrij klein publiek, moet ik zeggen, bekend geworden door optredens, ook voor de omroep, maar vooral in het land, van, zij zingt liedjes bij de gitaar, zij begeleidt zichzelf, heeft een bij uitstek Joods repertoire, Israëlisch, Sefardisch, Jiddisch, dat zijn de drie gescheiden groepen, Joods repertoire, en daarnaast heel veel Amerikaans en Engels repertoire, veel Joegoslavisch, Grieks, veel volksliedjes, songs, balladen, maar voornamelijk volksliedjes, begeleidt zichzelf en praat het programma aan elkaar. Dat heeft ze heel veel voor de omroep gedaan, maar ook veel in het land. Zij heeft ook een eigen programma waar ze mee optrad. Ik zeg optrad, voornamelijk optrad. Bij mij is het ook een beetje stil geworden en dat heeft ook met de tijd te maken. Niet met je leeftijd, maar het heeft met de tijd te maken. Dit soort werk wordt niet zoveel meer gevraagd. We kijken naar mensen als Jules de Korte en Marie-Cécile Moerdijk, allebei heel goede vrienden van ons, die er ook schande van spraken dat Sonja bijvoorbeeld steeds minder werk kreeg, omdat wat mijn vrouw heeft gedaan, dat was vrij uniek op haar gebied. Het wordt niet zo erg meer gevraagd, nee, we zitten in een andere tijd. Ik ben ervan overtuigd dat alles met een golfbeweging zich afspeelt. Alles, je kunt zo gek niet bedenken of er zit een bepaalde golfbeweging in, niets verdwijnt zomaar. Alles komt te zijner tijd weer terug. Maar we zitten nu in het dal van die golfbeweging.
Maar en dat hoeft dus niet uit te sluiten dat u misschien op een gegeven moment zelf ook weer op de planken staat of iets gaat doen. Hebt u nog wel ideeën af en toe daarover? Of?
Dat wel. Nu valt er even een stilte. Ik weet niet of ik het nog echt ambieer. En nu begin ik natuurlijk te praten als een wat oudere man. Dat is ook zo, ik ben 53. Ik ben waanzinnig levendig en ik wil nog graag veel dingen doen. Maar, ja.
U geniet misschien ook wel een beetje van de rust die u nu gevonden hebt, of?
Ja, ik ben verschrikkelijk blij dat mijn vrouw en ik ons tweede huwelijk met elkaar zijn begonnen. Zo noem ik dat altijd. En ja, nee, dat kan ik iedereen aanraden, hoor. Dat is een verrukking. Als je daartoe in de gelegenheid bent. En ik geniet nu ook van het feit dat ik een vaste baan heb en dat ik nu, ja, dat klinkt nog heel gek, maar dat ik zomaar betaald ziek kan worden ineens als zich dat mocht voordoen. Ja, liever niet dan wel. Maar ik heb het dus in die 3,5 jaar gehad dat ik ineens met koorts tussen de lakens lag en dat ik niet meer hoefde te denken, oh god, nu moet ik dat en dat afzeggen en nu krijg ik daardoor dus geen inkomsten, dus nu gaat het moeilijk worden. Dat is nu niet meer aan de hand. En dan kan je wel zeggen, iedereen die in vaste dienst is, weet niet beter. Maar als je 17,5 jaar gefreelanced hebt, wat ik overigens bewust gewild heb, en waar ik met volle teugen van genoten heb, dan toch besef je hoe weldadig het is om een vaste baan te hebben, waarbij alles via cao-lijke regelingen vastgelegd is. En dat is een welvaartsbed waar de meeste mensen niet meer bij stilstaan. En dat vind ik heel schandalig. Het is een recht, zo heet dat dan ook altijd, maar ten aanzien van dat recht wordt nauwelijks meer, en dat klinkt nou een beetje prekerig wat ik zeg, en zo bedoel ik het niet, maar wordt nauwelijks meer dankbaarheid ingecalculeerd. Ik bedoel niet dankbaarheid ten aanzien van degene die het in elkaar hebben gezet, maar het feit dat je in zo'n welvaartsstaat leeft, dat dit allemaal voor je verzorgd wordt, nou dat is toch fenomenaal. En dat besef je dus, ja, nu praat ik dus typisch als iemand die ook de andere kant van de zaak heeft meegemaakt. En dat beseffen we allebei heel sterk, mevrouw en ik. Hoe fijn het is dat je dat hebt.
Over dankbaarheid gesproken, hè? Nog één laatste opmerking. Volgens mij zijn er ook veel mensen die het heel prettig vinden om juist uw stem te horen. Hebt u daar zelf enige weet van?
Ja, wel degelijk. Ik krijg dat heel vaak te horen. Maar ik krijg ook, gelukkig in veel mindere mate voor mij, ook te horen dat er mensen zijn die een beetje... ik wil niet zeggen uitgeluisterd zijn op mijn stem. Nee, dat zeker niet. Ze ergeren zich aan... niet de manier waarop ik nu praat, want ze horen mij dus alleen maar officieel door de radio. Nu struikel ik over mijn woorden. Ik praat veel te snel in mijn dagelijks leven. Als nieuwslezer praat ik natuurlijk veel geserreerder, veel rustiger. 15 regels per minuut heet dat. Dat is ook zo. Dat is een vaste snelheid. Maar sommige mensen die kunnen niet goed tegen het gepuncteerde in mijn stem. Ik heb een vrij exacte dictie. Ik weet verdomd goed waar ik het over heb. Dat is dan ook te horen. Ik ben niet uitleggerig, maar het klinkt zoals het moet, dat het moet. Zo, ik vind dat het moet klinken zoals ik het doe. En dat eigenwijzerige, dat komt misschien een beetje negatief over bij een kleinere groep mensen.
Ja, ik moet u zeggen, als ik tegenwoordig naar sommige omroepen luister, naar sommige uitzendingen, en ik zal geen namen noemen natuurlijk... dan heb ik de indruk dat het bijna een misdaad is om perfectionistisch ingesteld te zijn. Dat mag niet meer, geloof ik. Men moet liefst enigszins plat praten of dat soort dingen.
Ja.
Lijkt het wel. Ik kan me voorstellen dat een man als u, als ik dat zeggen mag, zich daar mateloos aan ergert. Klopt dat?
Als een bus. Dat klopt als een bus. Ik vind het vervelend, maar dan om zo luid en duidelijk... dat standpunt aan te meten. Maar zo is de tijdgeest op het ogenblik. En ik voel me daar niet zo prettig bij. Ik heb niet voor niks gezegd dat mensen als Jos van Ginkel, als Ad Hazewinkel, als Renny Pereira, een typisch voorbeeld van iemand dat je geen mooie stem hoeft te hebben. Renny Pereira, een van onze nieuwslezeressen. Het is helemaal niet zo'n prettig geluid van Renny, maar het is perfect wat ze doet. En als zodanig functioneert ze ontzettend goed als nieuwslezer. Mm-hmm. En dan doet die stem daar totaal niet toe. Het is niet belangrijk om een mooie stem te hebben. Nee, het gaat erom, komt het over wat je wil zeggen? Is het niet te vlug? Is het niet te langzaam? Haal je uit het nieuws wat erin zit? Begrijp je het nieuws? En als je het nieuws niet begrijpt, en nou praat ik over het nieuws, maar dat heeft met iedere tekst te maken. Als je een bepaalde tekst niet begrijpt, en al spreek je het nog zo mooi uit, je brengt het niet over op de toehoorder, je brengt het niet over op de luisteraar.
Ja, je bent tenslotte ook intermediair natuurlijk, hè?
Ja, en het is te horen. En de mensen die geen verstand hebben van ons vak, die worden toch geconfronteerd met het feit dat als iemand iets niet begrijpt, dan blijft het niet bij de luisteraar hangen. Dan zeggen ze, ja, waar gaat het nou eigenlijk over? Of waar heeft hij het nou over? En dat zit hem niet in de redactie van die tekst. Dus, om in andere woorden te spreken, de manier waarop het geschreven is. Nee, het heeft ermee te maken, begrijpt degene die die tekst uitspreekt, waar hij het over heeft. En kan hij dat, technisch gezien, laten horen. Dan breng je het over. En dan blijft het hangen.
Ik ken iemand die het kan, meneer de Marcas. En ik denk dat ik namens heel wat mensen spreek als ik zeg dat we hopen u nog heel lang het nieuws te horen lezen. En bedankt voor dit gesprek.
Graag gedaan, zeggen we dan.
Donald de Marcas op 19 augustus 1986 thuis in Laren. Hij is daarna nog 12 jaar lang, tot 1998, doorgegaan met nieuwslezen. In die periode werkte ik zelf als tv-omroeper bij de NOS op het Mediapark... en ging als ik dienst had 's avonds eten in het omroeprestaurant. Daar kwam ik Donald, meestal in het gezelschap van zijn vrouw, regelmatig tegen. En we hebben dan ook vaak samen gegeten. Dat was altijd gezellig en een goed moment om de nieuwste ontwikkelingen in omroepland te bespreken. Bij het maken van deze podcast is Donald inmiddels 86 jaar en ondanks zijn leeftijd nog steeds goed bij stem. Vorige week nog zag ik een tv-programma dat door hem was ingesproken. Een legendarische stem, die je uit duizenden herkent. Ik wil daarom mijn wens aan Donald uit de jaren 80 graag nog eens herhalen. Dat we je nog maar vaak mogen horen. Tot zover deze podcast. Graag tot de volgende.